Al een half jaar roepen wij u in deze uitzendingen op om te bidden voor Israël. Maar wat is bidden eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Waarom wil God gebeden worden en waarom is het juist zo belangrijk om te bidden voor de situatie in Israël? Er zijn toch immers ook zoveel andere plekken waar nood is. Wat is de rol van de kerk en hoe moeten we die invullen? Daar ga ik vandaag over praten met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dankjewel.
Mooi onderwerp.
Zeker.
God is almachtig. Hij heeft onze gebeden toch helemaal niet nodig?
Dat zou je zo kunnen zeggen. Inderdaad waren het niet dat de Heere God alles geeft en zelfs zijn eigen zoon voor het hebben van een relatie met mensen. En een relatie betekent dat je met elkaar communiceert. Mm-hmm. Het betekent ook dat je het wil horen van die ander. Als ik met mijn vrouw spreek, dan wil ze van mij weten hoe ik erin sta, hoe ik dingen meemaak. Dat wil ik ook van haar weten. En een aantal dingen weet je al, maar het is goed om dat met elkaar te bespreken. En de Heere God heeft er bewust voor gekozen om zowel dingen aan ons te geven, mm-hmm, door ons heen te laten gaan, om dat bij hem terug te brengen. Dit is communicatie met degene die deze hele wereld, dit heelal geschapen heeft.
Dus bidden is eigenlijk een relatie met God?
Is in relatie met God, ja. En tegelijkertijd, al heb je die relatie niet, raad ik je zeer aan om die relatie te beginnen, maar ook van daaruit, desnoods in nood of hoe dan ook, met hem te spreken.
Nou, we gaan daar zo meteen verder over praten. We beginnen deze uitzendingen meestal met even een korte terugblik op het nieuws. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Sidi heeft gisteren een rapport gepubliceerd, een jaarlijkse monitor antisemitisme. En daaruit blijkt dat het aantal antisemitische incidenten in 2023, dus vorig jaar, dramatisch is toegenomen. En de toename is vooral op scholen. Die noemen ze het meest zorgwekkend. Het is met factor 5 toegenomen. Dus als er vroeger 1 was, dan zijn het er nu 5 geworden. Joodse scholieren worden door medeleerlingen vanwege hun Joodse achtergrond uitgescholden, bedreigd, gepest, mishandeld. Hoe luister jij naar dit bericht?
Met ontzetting. Mm. Dit vind ik verschrikkelijk. Los van het feit dat ik alle pesten van kinderen, van jongeren, ook van ouderen, heet het dan mobbing, maar verschrikkelijk vind. Waarom zou je iemand op een heel nare manier willen wegzetten? Ja. En zeker om daar bijvoorbeeld instemming van anderen mee te krijgen. Mm. En eigenlijk blijkt daaruit dat dit al voor 7 oktober plaatsvond. Ja. Het is een tendens die sinds 7 oktober, misschien een paar weken daarna niet, maar vervolgens in alle hevigheid is teruggekomen. Dit vind ik verschrikkelijk. En als het gaat ook over bidden en hoe wij daarin mogen en moeten, denk ik, optreden, is dat van het grootste belang. En dat wil ik al meteen koppelen aan een oproep. Ook aan jongeren. En ik weet het, er is de groepsdwang en druk. Daar is het feit van, ja, maar als je anders bent, dat is niet altijd leuk om dat te zijn. Maar hier is het echt noodzakelijk om met elkaar de handen ineen te slaan. Ja. En dit echt te doen stoppen.
En wat kunnen jongeren dan doen?
Ik moet denken aan een gemeente waar ik voorganger ben geweest, een aantal jaren geleden, waar 3 of 4 meiden van jaar 13, 14, die op hun middelbare school constateerden dat er gepest werd. En dat er vaak dezelfde mensen zijn niet, maar anderen werden uitgekozen om dat te laten gebeuren, helaas. En die besloten vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus om te zeggen, hier gaan wij een einde aan maken. En als het dan gebeurde, dan gingen ze gewoon naast mensen staan
die gepest werden.
En als er kwam er dan eentje naast staan en dan nog één en nog één. En zo hebben zijn in straat gebleken om dat voor elkaar te krijgen.
Is dat ook iets wat wij kunnen doen als christenen? Als wij zien dat bijvoorbeeld Joden op straat worden gediscrimineerd, moeten we dan ook echt naast ze gaan staan?
Ik vond het opvallend om te lezen dat dit weekend Peter Koelewijn, de oude rocker, onder andere van Kom van dat dak of een andere geweldige liederen, dat hij zei over zijn collega's, artiesten, die zei, waarom hebben we niks laten horen over Leni Koer, wat er met haar is
de
gebeurd.
De artiesten die Joods is en daar
in Waalwijk, hè, en die zich allerlei dingen moest laten welgevallen, tot en met voor terrorist uitgescholden. Ja. En dat hij zei, waarom laten we niks van ons horen? Waarom lopen wij niet met een Jodenster rond? En dat vond ik een hele dappere van Peter Koelewijn. Ja. En ik zou dat ook wel willen onderstrepen. Laten wij alsjeblieft optreden en ernaast gaan staan. En natuurlijk, met hoe meer je dan bent, dat is niet om dan terug te gaan pesten, maar om hier een eind aan te maken.
Ja. Volgende onderwerp. We hebben het gisteren in de uitzending ook besproken. Schiphol die kwam gistermiddag met excuses naar aanleiding van de vernedering van 2 Israëlische vrouwen door een medewerker van security, van de beveiliging. Ja. Excuses waren het. Ja. Is dat genoeg, denk jij?
Nou, waar het om ging, was een mevrouw die nota bene gegijzeld is geweest, die naar Nederland kwam. En niet om met Christian van Israël wat te doen, maar gewoon er kwam met een begeleider. Ja. En die er gewoon uitgepikt werd en die echt buitengewoon naar is behandeld. Mm. Beledigend en al dat soort dingen. Ja. Het feit dat er nu excuses voor aangeboden wordt, dat is interessant, omdat je natuurlijk nooit precies het hele verhaal kent. Misschien heeft zij zich ook, dat weten we niet. Ze zich misschien niet prettig gedragen of hoe dan ook. Maar de indruk van haar wordt eigenlijk bevestigd dat zij gewoon er werd uitgepikt. En dat Schiphol volstaat met weinig mededelingen erover. Ja. Even. En dat is een makkelijke, maar ik ga hem toch maken. Was het iemand geweest, een homoseksuele man of vrouw, of een man of vrouw met een getinte huidskleur, dan zou Nederland op zijn kop gestaan hebben. En ik vind het opmerkelijk dat er worden excuses aangeboden, maar voor de rest moeten er maar geen vragen gesteld worden.
Nee, triest eigenlijk.
Dat vind ik ongelooflijk triest, maar dat niet alleen. Ik vind het letterlijk gevaarlijk voor ons land en volk.
Ja. Volgende onderwerp, we gaan even naar Israël. Want voor het weekend heeft Israël beloofd dat ze meer hulpgoederen zullen toelaten in Gaza. Afgelopen zondag hebben ze dat inderdaad al gedaan. Werden er 322 hulptrucks toegelaten in Gaza, doorgelaten dus door Israël. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de weken daarvoor. Dus die 322, dat was echt op één dag wat het Gaza inkwam. Nu is er de Israëlische legereenheid, die heet COGAT, C-O-G-A-T. Die hebben een website en die publiceren dagelijks die statistieken van hoeveel vrachtwagens komen Gaza binnen, hoeveel gaan er naar buiten, wat voor hulpgoederen. En dat komt natuurlijk ook mede naar aanleiding van de druk die op Israël is gesteld om de aantal hulpgoederen toe te laten nemen. Is dat een goede zaak volgens jou?
Dat er hulpgoederen komen, zeker, maar dat laat zien, ook de cijfers die je net noemde, dat er die hulpgoederen steeds al kwamen. Ja. Sterker nog, het bleek in de afgelopen weken dat de prijzen voor voedsel in Gaza daalden. Ja. Er wordt in sommige delen van de pers, vaderlands of wereldwijd, gezegd, Israël hongert hen uit, de hongersnood. Dat is absoluut niet zo. Er zijn heel treurige omstandigheden, dat zeer zeker.
Absoluut.
Maar dat is zeker niet een kwestie van uithongeren. Mm-hmm. Het is ook gebleken dat er inderdaad dus een aantal niet opgehaald werden.
Ja, maar het probleem was ook de distributie, inderdaad, in Gaza.
Precies. Ja. Dus het laat zien dat er gaat wel degelijk voedsel die kant uit. Dat is maar goed ook natuurlijk. Ja. Want je wil niet dat burgers die het al moeilijk genoeg hebben, dat die nog meer ellende over zich heen krijgen. Maar het gebeurt dus wel. Maar opvallend nogmaals, dat de distributie was dan een probleem. Ja. Hoe kan dit? Mm. Plus natuurlijk toch ook de stelling dat in het verleden, en niet alleen in het verleden kennelijk, dat Hamas hier ook dit gewoon soms een aantal gevallen in beslag heeft genomen om dat te verkopen. Maar nogmaals, de prijzen waren aan het dalen. Dus er is wel degelijk sprake van dat er voedsel en hulpgoederen zijn in Gaza.
Ja, alleen de vraag is of het je bij de juiste mensen terecht
dat komt. Is de
dat
vraag
is,
inderdaad.
De ellende. Ja. We gaan naar ons onderwerp van vandaag. Dat is gebed voor Israël. En we snappen het allemaal. We hebben het ook geleerd op de zondagschool. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat weten we. Waarom is het belangrijk om toch in deze uitzending hier aandacht aan te geven?
Persoonlijk denk ik dat het heeft te maken met een gevoel, Sarah, wat ik ken. Het is een gevoel van onmacht. Het feit dat je het gevoel hebt, ik zit op de boksen tegen hele grote dingen. Ik vind het prachtig met deze uitzendingen, die misschien door 30, 40.000 mensen bekeken. Maar ja, er zijn andere gremia waar mensen anderhalf miljoen, met anderhalf miljoen personen naar kijken. En dan denk je van, wat stelt het dan voor? En desalniettemin is het heel belangrijk om te beseffen om dit werk aan te doen. Ik vind het ook heel bijzonder om hier te mogen zitten wat dat betreft. Maar ook om ons te realiseren dat als je inderdaad kijkt naar die realiteit, gewoon de aantallen, hoeveel mensen bereiken we? Wat is nou precies onze invloed? Ook misschien wel persoonlijk op het werk waar je zit of kantoor, op de school waar je zit. Wat stelt het voor?
Ja, dat is ook wat we heel vaak van mensen horen. Dat ze denken, maar we willen wat doen.
Exact. En is gebed wat iets is waar een bepaalde machteloosheid in zit. Want het heeft ook te maken met vragen. Niet alleen met vragen. Maar het heeft in zijn basis te maken met vragen. Vragen aan de ander om te helpen. Dat plaats je dus al, zo lijkt het, in een positie van afhankelijkheid. Mm-hmm. En zo, dat herken ik van nature, heb ik liever zomaar niet die afhankelijkheid. Ik wil het gewoon kunnen doen. En bidden leert mij om dat eigenlijk af te leggen en te kijken dat juist in een afhankelijkheid van de Almachtige God ik dingen voor dingen mag bidden, dingen mag uitspreken, om dingen mag smeken. Dat wordt zelfs apart in de Bijbel genoemd. Waardoor de invloed vele malen groter wordt, met zelfs wereldwijde gevolgen. Ja. En als je dat je gaat realiseren, dat al vind je misschien dat je zelf niet heel veel invloed hebt, misschien persoonlijk of zelfs voor een camera, dat je gekoppeld bent in God, in de Heer Jezus Christus, aan een onvoorstelbare macht en invloed. Mm. En daar mag je deel van uitmaken.
Dat is bidden, ja. Want wat is bidden en wat is het niet?
Bidden is vragen in eerste instantie. Dus ook in de Oude Statenvertaling wordt gesproken over dat bidden dan gewoon iemand vraagt iets. Bijvoorbeeld in het geval de kamerling uit Moorland die in de Bijbel leest. Jesaja 53 is die gekomen en die snapt iets niet. En dan vraagt hij aan Filippus, die ineens daar uit het niets bij hem is. Zegt hij, verstaat u wat u leest? Snapt u het? Dan zegt hij, ik bid u, ik vraag het u. Dan wil hij ook dat hij in zijn wagen komt. Dus bidden heeft te maken met vragen. En voor die man wordt dat levensveranderend. Hè, dat hij daarover hoort. Is te maken met vragen. Ik zeg, wat is bidden eigenlijk niet? Dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat je zou zeggen, kijk, bidden is niet heel veel woorden gebruiken. Bidden is niet gedachteloos een aantal rijtjes afdraaien. Mm. Hoe goed die rijtjes ook zijn. Het heeft te maken, en het heeft ook te maken met communicatie. Als ik heel ongeïnteresseerd hier zou zitten van, nou ja, dan zou je denken, wat is er met hem aan de hand? Mm. Nee, daar hoef ik me niet toe te dwingen. Maar ik bedoel, zo opnieuw in relatie met mijn eigen vrouw.
Je moet wel je best ervoor doen, je moet aandacht.
Ja, je wilt een echte communicatie hebben. Ja. Dus niet een soort van gemakzuchtig iets. Het Onze Vader is geweldig, maar als dat tot iets wordt, ja, waarbij je alleen maar associeert, oh, zometeen ga ik wat eten, besef wel wat je bidt.
Mm. Ja, dat besef inderdaad. Waarom wil God gebeden worden?
Hij wil dat doen omdat hij weer vanuit die relatie en die communicatie contact wil hebben met mensen. Dat vind ik zo onvoorstelbaar. De Schepper, ik zei het al, van hemel en aarde wil met ons mensen contact hebben, omdat hij in deze fase van de geschiedenis van de mensheid mensen op aarde heeft als zijn vertegenwoordigers, als zijn, noem het, ambassadeurs, als zijn kinderen. Waarmee hij iets wil. Hij wil hen daarin kracht geven, bemoediging. Mm. Maar hij wil ook dat ze van invloed zullen zijn op de geschiedenis van deze wereld.
Dus eigenlijk geeft God ons door het gebed een soort van manier om invloed uit te oefenen. Zou je dat kunnen zeggen?
Het is een absolute manier om van invloed uit te oefenen, maar in afhankelijkheid. Want als ik me realiseer dat de Heere God iets kan doen wat ik niet kan. Bijvoorbeeld, er wordt gesproken over bid voor een aantal mensen, voor alle mensen trouwens, hooggeplaatste. En dan staat er iets achter, als je dat dus doet, overheden, zodat wij een stil en gerust leven leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dan zie je daar twee facetten in. Allereerst, je bidt voor die mensen. Je bidt dat het goed mag gaan, dat ze rechtvaardig zullen zijn, dat ze hun niet, denk ik, naar hun zonden soms gedaan wordt wat ze kunnen doen op het punt van zaken die niet deugen. Mm. Maar dan staat er dat er dus een effect komt voor de complete christenheid.
Ja. Want wat gebeurt er als je bidt in de hemel?
Dan komen dingen in beweging en het is iets wat aansluit. Er wordt gezegd ook in het Nieuwe Testament dat de Geest van God bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Soms vragen mensen, maar ben ik nou de enige die hier iets van vindt? Nee, de Heere God is zeer nadrukkelijk betrokken bij elk facet van je leven. Dit vind ik een machtige realiteit. Dat mag ook iets doen tegen eenzaamheid. Ik denk ook aan onze kijkers, luisteraars. Weet je, maar soms voel ik me zo alleen staan, misschien zelfs in je eigen gezin. Besef, er is in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest, wordt er ook voor jou gebeden. En dat vind ik zo mooi, dat je mag vrijmoedig toegaan, zegt de Bijbel, tot de troon van genade om hulp te verkrijgen. Staat er ter gelegener tijd, op de tijd die voor God het beste is.
Die het beste is, ja.
En dus niet altijd worden gebeden onmiddellijk verhoord. Dat kan, zelfs nog voordat je gebeden hebt. We spreken de telefoon, gaat en iemand zegt, joh, dat en dat is gebeurd. Weet je wel? En denk je, oké, heer, u wist het al. En ja. Ik wou er net voor gaan bidden en eigenlijk is het al gebeurd. En soms duurt het jaren later. Ja. Een tijdje geleden meegemaakt iemand die mij... Iets van 20 jaar geleden heb ik iets mogen zeggen in een preek. Waar iemand zei van toen en toen heeft dat en dat mijn leven veranderd. Zo. Had ik in 20 jaar had ik dat niet vernomen.
Nee,
hoeft dan ook niet. Het is wel zo mooi om je dat te realiseren.
Ja, nou, jij noemde net het Onze Vader. Hè? Ja. Daarin zegt de Heer Jezus op een gegeven moment... U wil geschieden. Maar hoe kun je weten wat Gods wil is als je bidt?
Dat is een hele wezenlijke vraag. Er staat, de Heer Jezus zegt op een bepaald moment... Wie zijn oor afwendt, dus wie niet luistert naar de wet... Zelfs is het gebed van die persoon een gruwel. Wacht even. Een gebed kan een gruwel zijn, zo stelt de Heer Jezus zelf... als je niet luistert naar die Bijbel zoals die hier ook voor ons ligt. Ja. Luister naar dat woord. Als je je laat voeden door dat woord... waarin je soms een hele rechtstreekse opdracht kan krijgen. Ik heb hem hier al opengeslagen. Waar staat dat de Heere God zegt van... Zo zegt de Heere. Zing vrolijk, Jeremia 31 is dat. Ja. Zing vrolijk over Jacob met blijdschap. Dus zing. De zingen is daarin heel belangrijk. Juich om het hoofd van de heidevolken. Dan mag je juichen. Laat het horen, prijs hem en zeg... Verlos uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël. Dus het begint met zingen, juichen, God prijzen. En dan zie je dat gebed, hoe gebed daarop aansluit. En zegt van, verlos uw volk, Heere. Interessant is dat hier gebed in deze volgorde aan het einde komt... na al die andere prachtige dingen. Het kan ook onmiddellijk zo zijn, hè? Leer ons bidden. Daar wordt het gebed van het Onze Vader genoemd. Maar dan staat er en God zegt, zie... Ik doe hen komen uit het land van het noorden, bijeenbrengen van de uithoek van de aarde. Dus hier is een letterlijke opdracht vanuit het onfeilbare woord van God. Dit is wat je moet zeggen. Verlos uw volk, Heere.
Ja.
Nou, hoe actueel had je het willen hebben?
Ja.
Dus laat je voeden door de Bijbel. En Sarah, en voor mij is dat een van de meest wezenlijke dingen. Kijk, als ik bid, en dat doe ik... privé, maar ook aan plein publiek of voordat we eten of wat dan ook of zo. Dan zijn dat vaak afgeronde woorden. Mm-hmm. Dan heb je gebed, niet een standaard gebed, maar dan bid je voor iets. En misschien dat je denkt van, er is net iets spannends. Een klein kind, kleinzoon of dochter, die moet examen doen. En dan neem je dat mee. Maar op het moment dat ik ook aan plein publiek bid, dan denk ik daarover na. Ik heb niet het uitgeschreven, maar ik heb geleerd om stil te worden. Juist als het gaat om bidden. Ik heb het nodig om op God afgestemd te raken. En ik ben nog altijd een redelijk druk baasje. Mm. Dus ik dit, dat, zus en zo. En ik heb het nodig om stil te worden. Heren, wat wilt u dat ik bid? Wat wilt u dat ik zeg? Wat legt u op mijn hart om te bidden?
Is dat belangrijk, zo'n stilte, om... dan te horen of zo van de Heere God wat hij wil? Hoe
wat,
werkt dat?
Wat deed Jezus zelf? Hè? Die ging in de stilte om te bidden. Mm. De Olijfberg bijvoorbeeld. En dan kwam hij langs de Hof van Gethsemane. Maar ook voordat hij over het meer wandelt, dan zegt hij, gaan jullie maar weg. En in de stilte, en dan zegt hij dit. Ik kan niets doen van mezelf, tenzij ik het de Vader zie doen. Mm. Nou, als er iets is hij is God met ons voor alle duidelijkheid, maar hij zegt, in die drie eenheid is die communicatie zo belangrijk, dat ik moet het de Vader zien doen, ik moet dat tot mij nemen, dat moet ik zien. Ja. Dat kun je niet, en nog, ik ben niet tegen gebeden aan plein publiek, en dan kun je niet altijd de stilte laten vallen. Ja, je kunt soms ontroerd worden en dan even, hè, maar niet dat je echt zegt, Heer, maar wat wilt u dat ik zal zeggen?
Ja, hoe werkt gebed?
Het interessante is dat het vouwen van de handen en het sluiten van de ogen, dat leren we onze kinderen aan. Er is niks mis mee. Opvallend is wel dat wordt gesproken dat je ook tijdens het bidden nuchter en waakzaam bent. Waakzaam doe je ook vaak door je ogen
juist
open te
houden. Dat doe je niet met je ogen dicht, inderdaad.
Nee. En dat Paulus zegt, ik wil dat mannen, zegt hij dan, vrouw, overal bidden met opheffing van heilige handen. Hm. En ik bedoel echt niet dat... Dit niet goed. Blijf dat alsjeblieft wel doen. Het schelpt mij ook. Hè? Maar er is ook het aspect van je handen te openen naar God toe. En dat je dus je afstemt op God. Ik ben een mens zoals de anderen, hè, dan door genade gered. Ja. Maar ik heb het ook nodig om mij te richten op God, om dat te ontvangen.
Ja.
Maar ook zijn er momenten Dat je ook met iemand een tijd geleden in een sportschool notabene, gewoon spontaan. Mag ik je verbidden? Ja, oké. Okay, weet je, en dan sta je in een sportschool met handen op schouders. En dat is ook. Het is zo veelkleurig bidden.
Ja, maar hoe werkt het dan? Want je bidt. Ja. En nou ja, ik wil het niet al te fysiek maken hoor. Maar het gebed stuur je naar de Heere God. Ja, wat gebeurt er vervolgens mee?
In het boek Openbaring wordt gesproken over, dan ziet Johannes in de hemel, heeft hij een blik, zo indrukwekkend. En dan ziet hij het volgende. Dan zijn daar gouden schalen met reukwerk en dan staat er, dat zijn de gebeden van de heiligen. En ik heb ooit meegemaakt, en dat ontroert me als ik daaraan denk, dat ik sprak ergens in een gemeente in Nederland. Er waren twee diensten achter elkaar en in de tweede dienst voelde ik mij gedwongen om daar iets over te zeggen. Gedrongen. Hè? Van, heren, die gebeden van de heiligen, dus wat wij doen, dat komt bij u aan. Dat is reukwerk voor u aangezet.
Het is een soort offer aan de Heere God.
En toen kreeg ik later een telefoontje dat een man en een vrouw daar, en nog een jong echtpaar met elkaar over hadden gesproken. Van, dat had hen geraakt door Gods genade. En de dag daarop, op de maandag, overleed die man. En het was voor zijn weduwe, die achterbleef, zo'n troost. Dat ze zich realiseerden met alle pijn en moeite en verdriet, dat je gebeden in de hemel gehoord worden.
Ja.
Iemand gaf een keer het voorbeeld, als je een offer bij de priester bracht, lees het in het Oude Testament, bijvoorbeeld een duif, dat die werd klaargemaakt, geplukt zou je kunnen zeggen, voor het offer. En dat men wel eens zegt, maar de Heere God reinigt ook onze gebeden. Het is een reukwerk. Hij kent ons hart.
Ja.
Ik vind het een prachtig beeld van het bidden. Je wordt in de hemel gehoord.
Maakt het uit hoeveel mensen er bidden voor een bepaald onderwerp? De hoeveelheid van gebed?
Er wordt gesproken over het eenparige gebed. En dat is opmerkelijk, want onder een Bijbelboek Handelingen lees je dat. Dat op een bepaald moment, dan zijn ze bij elkaar. En dan zijn ze dus eigenlijk gedwongen door de autoriteiten. Ze mogen niet meer spreken over de naam van Jezus. En dan wordt er een gebed genoemd van, Heer, eigenlijk verhef u. Heer, het gaat niet zozeer tegen ons, maar tegen, zeggen ze, uw heilige knecht Jezus. Er is een eenparig gebed. Dat is prachtig om dat mee te maken. En dan is het ook goed om te beseffen, jongens, wat bindt ons? Wat maakt ons ook één?
Ja, maar is gebed belangrijker als het door heel veel mensen gebeden worden? Er kijken een heleboel mensen naar onze uitzendingen. Als die nou allemaal bidden, maakt dat meer impact?
Ja, dat zeggen mensen wel. Hè, van als iedereen, er worden ook wel mails voor rondgestuurd. Ja. Er een beetje apart over. Maar hè, van, ja, word je opgeroepen om voor dingen te bidden.
Ja.
En dat vind ik belangrijk om dat te doen. Maar dat is prachtig en zeker als je dat eenparig kunt doen met zoveel mogelijk mensen, weet je, ook de hele geestelijke strijd waar de Bijbel van spreekt in Efeze 6, weet je wel, die wapenrusting, dat wordt gekoppeld aan één individuele soldaat. Maar hoe indrukwekkend is het als er daar wel 10.000, 100.000 en nog miljoenen mensen bij hebben. Dus dat ben ik helemaal mee eens. Maar in Daniel 9 is er maar één man en het is Daniel zelf. Die moet inmiddels rond de 90 jaar oud zijn of al ouder. En die beseft op grond weer wat hij in de Bijbel leest, namelijk profeten Jesaja, Jeremia bijvoorbeeld. De ballingschap van toen, die 70-jarige ballingschap, loopt ten einde. Ja. En dan besluit hij om zich te verootmoedigen, zegt hij, wij hebben gezondigd. Vind ik heel belangrijk. Ja, onze regering doet dingen waar ik niet altijd mee eens ben. Maar wij hebben gezondigd.
Niet zij, maar wij.
Precies. Dan sluit hij zich in. Bidden creëert geen afstand.
Ja.
Bidden brengt juist dichterbij. Bidden geeft compassie voor andere mensen.
Ja.
En dan zie je dat door die ene man die bidt, dat daar in de hemelse gewesten iets in beweging komt, waardoor dingen blijvend veranderen. Ja. Dus ik ben helemaal, Sarah, voor zoveel mogelijk mensen die gaan bidden,
maar
die ene
goed.
Persoon.
Ja. Wat voor soorten gebed heb je? Je hebt het net al even kort aangestipt, maar welke soorten van gebed zijn er?
Ja, daar zat ik over na te denken. Dat vind ik zo mooi. Er wordt Paulus, die zegt dat in Timotheus, dan zegt hij, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, het echt smeken, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Niemand uitgezonderd.
Ja.
En Palestijnse autoriteit, Hamas, Iran, noem het allemaal maar op. Regering in Israël, waar dan ook onze eigen regering, voor alle mensen.
Ja.
Voor koningen en allen die hoge plaats zijn. Dus dan heb je smekingen. Het Grieks woord de Esis betekent letterlijk Je smeekt. Wanneer smeek je? Ja, mensen smeken bijvoorbeeld om hun leven.
Als je in nood bent.
Als je echt in nood bent. En als je in diepe nood bent. Hè, dus het is een smeking. Gebeden, dat vragen. Voorbeden, bewust voor anderen bidden. En dankzeggingen. Voor alle mensen. Ja, maar dankzeggingen. Juist dankzeggingen. Dankzeggen hoort onlosmakelijk met bij bidden.
Ja.
Dus geen twijfel over mogelijk. Sterker nog. En dat maakt het interessant ook, vind ik. Er wordt gesproken over worstelen in gebeden. Mm. Voor diegene onder ons die iets weten van vechtsporten en worstelen, dat is zwaar werk.
Ja.
Daar zit je niet de hele tijd vol in en je wacht de goede momenten. Maar worstelen betekent werkelijk iets dat je bewogen bent met anderen. Gemeenten. Ook als je vindt dat in jouw gemeente, jouw kerk, dingen niet goed gaan. Dan vraag ik wel eens mensen, heb je er ook voor geworsteld? Worstel voor de troon van God voor deze dingen.
Ja, ja. We gaan in deze uitzending natuurlijk te hebben ook over gebed voor Israël. Specifieke voorbeden voor Israël. Die voorbeden, kun je daar eens wat dieper op ingaan? Wat is dat?
Ja,
bidden voor iemand anders, zei je net.
Ja, absoluut. In de Bijbel worden een aantal dingen genoemd. Ik noemde al iets uit Jeremia hoofdstuk 31. Dat, Heer, verlos uw volk. Er wordt gesproken over... Dat vind ik zo prachtig. Het bidden voor de vrede van Jeruzalem. Als je die Bijbel doorleest, dan kom je zoveel dingen tegen. Ook met name voor Israël. Bid voor de overheid die daar is. Bid voor de legers. Er wordt gesproken over het bidden dat de plannen van de vijanden verward worden. Dat die vijanden verstrooid worden, inderdaad. Dus er staan diverse opdrachten die wij als, vind ik, Nieuwtestamentische gemeenten en christenen moeten doen. Niet alleen voor de Joodse mensen daar. Als je dat hoort, wat je zo even vertelde, waar we mee begonnen. Dat mensen gepest worden. Ik hoorde iets van in de maand oktober 800% toename aan incidenten. Daar moet je toch bewogen onder raken.
Ja.
Maar er is nog iets. Afgelopen weekend was er in het Museumplein was er een verzameling, niet door ons georganiseerd, van mensen die met Israël solidair waren.
Ja, om echt 6 maanden gijzeling van de gijzelaars
precies,
te markeren.
Precies, tot en met de baby's en die daar. Daar sprak Frits Barend. Frits heeft daar niet iets over God gezegd, maar hij zei iets wat ik opvallend vond. Hij zocht connectie met Palestijnse mensen. En toen noemde hij een persoon, Abdelhak Nouri. Voor de fans, voetbalfans, die weten waar ik het over heb. Dat is een jongen die in 2017 een hartstilstand kreeg op het voetbalveld. En daardoor een hersenbeschadiging heeft opgelopen. De jongen is 27. Was een hele sympathieke jongen. Ik weet nu precies, het is niet helemaal bekend hoe het nu met hem is. Hij was een totaal toptalent. En wat ik mooi van Frits Barend vond, die zei, ik weet, zei hij dat ook bij Arabische, Palestijnse mensen in Gaza, die ook met Ajax meeleven. Ja. Dat doet hij, Frits Baren, natuurlijk ook als Amsterdammer. Dat hij zei, ik weet dat zij bewogen zijn met Abdelhak Nouri. En hij zei over, en dat zijn Joodse mensen ook, bewogen met deze man.
Ja.
Toen dacht ik, dat vind ik zo mooi wat hij nou doet. Hij neemt een voorbeeld. En het is echt, trouwens, dat zeg ik niet zomaar. Het is echt een tragedie met zo'n jonge man en zo'n jong leven. Hij is nu 27, hè. Dat je iets noemt waarvan je weet, jongens, hier kunnen we elkaar op vinden.
Ja.
Wij hopen toch dat Hamas tot bekering komt. Wij bidden toch dat bevolking zal beschermd zijn daar in Gaza. Vind ook met elkaar, ook in de gemeente, dingen waar je het minstens met elkaar over eens bent.
Ja, waar je allebei over bewogen bent.
Precies.
Daar komen we zo nog even op terug. Maar sommige christenen spreken over een gebedslast die ze ervaren. Mm-hmm. Wat betekent dat?
Paulus heeft het erover dat hij zegt dat je in elke gelegenheid moet bidden in de geest. Verschillende uitleggen, maar een van de zaken die voor mij daarbij helpen zijn dit. Gods geest overtuigt van dingen. Dus de Heilige Geest is een zender, zou je kunnen zeggen, maar ook een ontvanger. Ik geloof dat Gods geest, juist, dat staat er ook, dat Gods ogen gaan over de hele wereld om krachtig bij te staan, wie er hart volkomen naar hem uitgaat. Dus als je echt zegt, Heer, u bent mijn verlangen, u bent de passie van mijn leven, Heer Jezus. En ik hou van u. God zoekt mensen die hem aanbidden en geest en waarheid. Gods geest gaat dingen uitzenden.
Ja.
Legt je iets op je hart waar je wel voor moet bidden.
Dan ervaar je die opdracht.
Dan ervaar je dat echt als een opdracht.
Ja. Ja. Nu wordt er ook gesproken over, ook binnen christelijke kringen, als het gaat over de strijd in Israël op dit moment, over een geestelijke strijd.
Ja.
Welke rol speelt gebed in die geestelijke strijd?
Omdat ik iets begon te vertellen over onmacht. Over het gevoel van, Heer, maar hoe kan dit nou? Hè? Opwekkingen zijn, ook in de geschiedenis van de mensheid, begonnen met een verootmoediging voor God. Besef dat wij zondaars zijn, besef dat wij het verzonderd hebben. Maar dat je dus ook aan de andere kant zegt, Heer, treed op, Heer, doet u wat. En dat je dan ook ziet van dat God wil antwoorden. Mm. En die strijd waar je het over hebt, er wordt gesproken in Romeinen 13 over, dat je de wapens van het licht gebruikt. En zonder nou te denken aan een bepaalde televisieseries en dergelijke, maar wapens van het licht, dat licht heeft te maken met waarheid. Mm. Hier proberen we dat ook te doen. We laten de verschillende kanten zien van wat er gebeurt. Om in het licht dus te beseffen, wij moeten waarheid spreken. En dat is ook iets waar we met de geestelijke strijd mee aangaan. Ja. Het gaat niet over vlees en bloed. Hoezeer ook vlees en bloed anderen kunnen, mensen elkaar kunnen aandoen. Mm. Het gaat over de geestelijke machten die heel goed weten dat de reden, ik begon met Jeremia 31, waarom het volk is teruggekomen, niets meer of minder is dat de Messias terugkomt. Mm. En dan heeft de duivel en zijn trawanten hebben daar geen enkel belang bij. Integendeel. En
liefst ten diepste, zo lang mogelijk uitstellen.
Ten diepste ligt daar het hele conflict om. En over niets anders. Je noemde het onze vader. Heer, dat uw koninkrijk komen. Dat heeft met Israël te maken. De koning der Joden. Dat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Het Maranatha, kom Heer Jezus, daarmee, door dat te roepen. Ja, maar zegt, die tijd staat toch vast dat die komt? Ja, die tijd staat vast. Hij vertoeft nog, omdat hij nog wil dat nog meer mensen tot bekering zullen komen. Maar ons gebed draagt er echt aan bij om die geestelijke strijd aan te pakken. Het gaat ten diepste om wie de Heer Jezus is. Het gaat ten diepste om zijn geliefde beloofde land en zijn geliefde volk. Waarvan hij heeft gezegd, ik heb een eeuwig verbond met ze. Ja. En hij verbreekt geen eeuwige verbonden.
Als je nou even niet weet wat je moet bidden. Ja.
Dan helpt het mij om bijvoorbeeld Psalm 102 te lezen. Om me te laten inspireren door het woord. En dat ook gewoon te zeggen, Heer, ik weet eigenlijk niet wat ik bidden moet. En dan misschien alleen maar stil te zijn. Maar lees die Bijbel en dan zul je merken dat je gevoed wordt door wat de Heere God zegt. En dat je ziet waar zijn prioriteiten liggen.
Ja.
Maar dat wij wel eens zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet even wat ik nu zeggen moet. Zeg dat maar tegen de Heere God.
Ja. Je noemde al net, hè, want deze uitzendingen gaan natuurlijk ook specifiek over de voorbeden voor Israël. Maar in de kerk zijn er ook verschillende meningen over Israël. Over de aanval op Gaza, is die legitiem of niet? Ja. De politiek in Israël, ben je het daarmee eens of niet? Hoe moet het allemaal verder? Moet er een twee-staten-oplossing komen of niet? Een heleboel verschillende meningen. Ja. Maar moet je het hier nou als gemeente over eens zijn om samen te kunnen bidden voor Israël?
Het is niet zo eenvoudig, vind ik, om dit te beantwoorden. Kijk, ik vind dat je moet kijken van jongens, waar kunnen we ons in herkennen en vinden? En dat je ook zegt van wat wij allen verlangen is het shalom, is vrede. Opnieuw, ik vind echt een opvallend verschil. Sorry dat ik het zeggen moet, maar dat wil ik toch wel even zeggen. Dat ik zie zoveel haat in wat dan heet pro-Palestijns. Maar ik ben ook pro-Palestijns. Verlang dat ze goed zullen hebben, dat ze de Heer Jezus zullen kennen. Maar dan zie ik ook, pas ook in niet zo ver waar ik woon, dat mensen zich vastketenen bij een bedrijf van zij beschuldigen dat het dan spullen levert aan Israël. Dus haat, er wordt niets gezegd over de gijzelaars.
Zeg maar. Negativiteit.
En dan zeg ik dus, waar kunnen we elkaar vinden? En laten we dan die Bijbel openen. Mm. En dan vind ik het zo belangrijk dat je dan met elkaar kijkt van, kunnen wij elkaar vinden op bijvoorbeeld Jeremia 31 en 32? Ja. En dat je zegt, nou laten we daar naar kijken. En dan kun je ook van elkaar leren. Een tijd geleden zei ook iemand tegen mij, joh, ja, moet je ook niet toch iets meer zeggen over als je bidt voor Israël en Gaza? En die man bedoelde dat heel positief, ging mij er niet op aanvallen. Ik zeg, je hebt gelijk.
Ja.
Moet ik doen. Je mag van elkaar leren, maar één ding is zeker. Het is Gods volk. Het is zijn land. En we verlangen naar vrede, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan.
Ja.
Dus zoek naar de dingen die in dit geval je verbinden en niet de dingen die je scheiden.
Ja. Nou ja, daarover gesproken, bidden ook voor de Palestijnen die zo lijden onder deze oorlog. Hoe doe je dat?
Door heel concreet en opnieuw, ik heb hem weer voor me liggen, 1 Timotheüs 2, daarbij letterlijk te nemen, bid voor alle mensen. En mijn verlangen is dat er inderdaad vrede zal komen, maar dat er, dat vond ik vreselijk, als je dan hoorde dat ze even naar het noorden gingen, en dat ze uit Rafa en zo kan Yunis, en dan komen er weer raketbeschietingen. Dan denk ik, jongens, alsjeblieft, hoe kan dit nou?
Het gaat door. Ja.
Maar laat dan ook er de bewogenheid zijn. Heren, grijp in. Verander die gedachte bij de mensen van Hamas. Ik sprak weer pas iemand die getuigde van, die daar ook, die dat kent en geweest is, in Iran. Zegt, het is een wonder wat er gebeurt met een opwekking. Met mensen die tot geloof komen. Mm. Bid daarvoor. Ja. Dat gun je toch mensen.
Ja.
Je gunt toch de kinderen die daar rondlopen. Dat ze een toekomst kunnen hebben.
Juist ook die Palestijnen die niet Hamas zijn.
Als menselijk schild gebruikt geworden zijn en nog altijd worden. Daar ben je toch mee bewogen?
Ja.
Een van de dingen, Sarah, die mij helpen is dat er God heeft geen behagen, geen genoegen in het feit van de dood van een zondaar. Maar daar die zich bekeert en leeft. Mm. Dat is, het gebeurt. En mensen sterven, ook in hun zonde helaas, met enorme consequenties. Maar de Heer God wilde allen tot bekering komen. Mm. Sterker nog, dat is de reden waarom hij nog de wederkomst, kun je toch zeggen, uitstelt. Hij wil dat dus niemand verloren zal gaan. Nee. Mag je daar alsjeblieft voor bidden? Dat gun je toch iedereen?
Ja.
Omdat ik werkelijk geloof dat politiek, sorry dat ik het moet zeggen, mannen en vrouwen politici, hoe misschien ze ook hun best doen, mag ik hopen. Maar dat ik geloof dat alleen de Heer Jezus gaat dit ten diepste oplossen.
Ja. Is er voor de gemeente volgens jou een specifieke taak om te bidden voor Israël? Of kun je het ook in zijn algemeenheid, wat jij net citeert uit Timotheus, gewoon zeggen van we bidden gewoon voor alle mensen en voor al het leed in de wereld?
Nee, dus die, opnieuw die woorden in Jeremia zijn daar heel duidelijk in. Het gaat over Israël. Ja. Sterker nog, in Romein 11, Nieuwe Testament, wordt ook gesproken over je niet verheffen tegen Israël. Want, en dat is heel opmerkelijk, en dat geldt voor geen één volk of land ter wereld. Het zijn zij die ons dragen. En er wordt gesproken om je niet te verheffen daartegen. Mm-hmm. Ja, maar nee, je niet verheffen daartegen. Van, wat doen ze? Nee, verhef je daar niet tegen. Bid voor ze. En dan staat er nog iets. Maak ze jaloers. Mm. Door jouw voorbeeld, door jouw godsvrucht, waardigheid, waar je mag mee leven.
Ja.
Dus er is een nadrukkelijke link om inderdaad te bidden voor Israël.
Is dat noodzakelijk om te bidden voor Israël?
Absoluut noodzakelijk. Als de Heere God ons oproept, bid daarvoor, zeg het tegen de Heer, breng uw overblijfsel terug. Als hij dat zelf zegt, dat zijn opdrachten die in de Bijbel staan. Ja. En ook voor de bekering van mensen, misschien je eigen kinderen, misschien je man, je vrouw, noem het maar op. Dan moeten we daar naar luisteren. En hij geeft dus specifiek die opdracht, we hebben een paar genoemd ook al, om te bidden voor Israël.
Ja. Nou ja, is het ook iets waar je voor gemeente, als gemeente voor kan kiezen? Is het in die zin vrijblijvend om te bidden voor Israël?
Ik vind dat je dat niet kunt doen. En op het moment dat je dat doet, er staat natuurlijk ook verschillende keren ook een nummer in.
Dat het niet vrijblijvend is.
Dat het niet vrijblijvend is, maar dat je dus, zoals je zegt, dat er staat ook van, je wordt gezegend als je het Joodse volk zegent. En als je ze vervloekt. En mensen zeggen, maar wat is dan vervloeken? Dat is naar beneden praten. Dat is ze afkraken. Dat kun je niet zomaar doen. Nee. Dan zeg ik, maar als je dat zegt, mensen vinden van alles van Netanjahu bijvoorbeeld. Bid je ook voor die man. Want het is wel de overheid die daar nu is.
Ja.
Bid voor alle hooggeplaatsten. Maar ik moet ook tegen mezelf zeggen, bid ik ook voor de Palestijnse autoriteit? Mm-hmm. Of ben ik alleen maar boos omdat ze terreur sponsoren? Ja.
Bid
daarvoor.
Bid je ervoor?
Ik probeer dat de laatste tijd, ik heb het erop moeten corrigeren van Kees. Dan moet je nog een stukje gaan.
Ja.
Zeker.
Ja.
Omdat je dan toch zo de focus hebt. Maar dat is precies die stilte die ik nodig heb van de Heere. Maar ook een Palestijnse autoriteit. Ook Hezbollah. Ook Iran. Voor mij is het een compleet pakket waarvoor je niet alleen mag, maar ik geloof oprecht moet bidden.
Dus ook bidden voor Hamas?
Zeer zeker. Maar bidden dat de plannen verstoord worden. Dat ze verstrooid worden in die zin. Maar als ze tot bekering komen.
Ja.
Er zijn gevallen van bekering. Wat heb ik gezien in levens van mensen, Sarah? Dat is dat op het moment dat ze tot geloof komen, dan gaan de dingen veranderen. Dan word je een nieuwe schepping.
Ja. Hoe kun je in deze tijd, hè, dat het nieuws over Israël over elkaar heen buitelt... Mm-hmm. en als het gisteren volop in het nieuws was, dan is er mm-hmm. vandaag alweer iets helemaal anders. Ja. Elke dag ontwikkelingen. Hoe kun je dan effectief bidden voor Israël? Want het is haast niet bij te houden.
Precies. Ja. Ja, door toe te passen wat er staat in Jacobus hoofdstuk 1. Er staat: wees blij als je in allerlei beproevingen terechtkomt. Dat vond ik altijd een hele lastige tekst, hoor. Want dat is getest, hoor. Daar staat er. Van dat werkt namelijk volharding uit. En dan staat er, dan zul je volmaakt zijn. Maar dan komt er meteen prachtig die zin achter. Maar als je nou in wijsheid tekortschiet, dan bid je God daarom. Dan vraag je God daarom. Een tekort aan wijsheid, dan daar heb je het nu eigenlijk over. Hè. Wat moet ik dan bidden? Ik schiet daar ook tekort in wijsheid. En ik probeer het bij te houden. Hè. Maar die aan ieder geeft... is heel interessant, aan ieder geeft.
Niet alleen aan de mensen die gespecialiseerd zijn.
Kennelijk. Eenvoudig weg en zonder verwijt. Dus God zegt niet, dat had je kunnen weten. Hij zegt, zonder verwijt. En dan staat er, maar je moet bidden in geloof. Niet twijfelend en het zal je gegeven worden. Vraag aan de Heere God, Heer, maak een lijstje. Heer, waar mag ik voor bidden? Okay. En dan ga ik zitten. Vertelt u het maar. En dan gaan er dingen gebeuren. En in onze jachtige tijd, ik zit soms lang in de auto, ja. Dan kan ik niet met mijn ogen dicht bidden, dat mogen duidelijk zijn. Maar dan kan je daar ook tijd voor nemen. Ja. Dus vraag het aan de Heere God en dan staat er, hij geeft het eenvoudig weg en zonder verwijt. Ja. En dan mag jij beseffen dat die Almachtige jou belangrijk genoeg vindt om zijn gedachten, zijn door middel van de Heilige Geest bij jou binnen te brengen. Die je mag teruggeven aan hem als een kind.
Ja. Hoe kun je in je eigen gemeente gebed organiseren? Is dat belangrijk volgens jou?
Als je dat wil organiseren, dan is het van het grootste belang om te doen wat Daniel deed in Daniel 9. Jij begint te bidden. Ik spreek mensen zeggen, ja, maar in onze gemeente, er wordt veel te weinig voor Israël gebeden. Oké, dat kan. En daar hebben we het net over gehad. Dan is mijn vraag, bid je daar ook voor? Bid jij voor die mensen, hè? Ook die in dit geval boven jou gesteld zijn, de leidinggevende in de gemeente. Ga je daarvoor bidden? En of jij komt met iemand van, ik vind het echt schandalig wat wij in de gemeente. Of zeg je, joh, broeder, zuster, ik denk dat er iets is wat mij heel erg bezighoudt. Dat ligt op mijn hart. En ik zou het zo fijn vinden dat we voor het beloofd land en voor het Joodse volk zouden kunnen bidden.
Ja.
Weet je, en wat is je houding? Het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart. En als je dat doet vanuit een irritatie, of dat je dat vanuit een bewogenheid doet, gaat niet werken. Mm. Dus word eerst zelf bewogen. De Heer Jezus zegt, dan zegt hij, de velden is wit om te oosten. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, bid de Heer dat die arbeiders uitzendt in de wijngaard. Het woord wat er staat, dat het woord ekballo. Al ken je geen Grieks, dan hoor je ekballo betekent paf. Eruit uitgeschopt worden bijna om te gaan doen wat je moet doen. En dan zegt hij, dan wijst hij zijn discipelen vervolgens aan. Hij zegt, bid de Heer van de oogst. En zie wat jij dan mag gaan doen namens hem.
Mooi. Wil je met ons bidden, Kees?
Dat is denk ik een bijzonder voorrecht. Heere God, het is zo'n wonder om te bedenken dat u de levende God bent. De schepper van hemel en aarde. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, wat een voorrecht om te mogen spreken over die wonderlijke gave van het gebed die u ons hebt gegeven. Heer Jezus, u beloofde het, dat u ons niet achter zou laten. Heere, dat u ons niet als wezen achter zou laten, maar dat u uw geest geeft. En Heer, zo mag ik ook mijn handen daarvoor openen. Om te zeggen, Heere, we hebben u nodig. Heere, dat u zult het doen over de inwoners van Jeruzalem, maar de geest van genade en gebeden zult uitstorten. Heer, stort het ook over ons uit. Heer, leer ons bidden. Leer ons voorbidders zijn, Heer. Leer ons worstelen in de gebeden. Leer ons smekingen op te zenden. Heer, wij bidden voor alle situaties waar we zo even over gesproken hebben, Sarah en ik. En ik bid, Vader, dat u ook geeft de genade dat het gebed toe zal nemen. Mede ook door deze uitzending en alle dingen die we mogen doen. Heer, dat we mensen zullen zijn die zich laten vormen door de Heilige Geest. En dan bidden we inderdaad voor Hamas en voor Hezbollah en voor de Palestijnse autoriteit en voor Iran. Heren, u stelt koningen aan, zegt uw woord. U bent degene die dat doet en ik bid ook om de doorwerking van uw Heilige Geest in deze voor ons onmogelijke situaties. Heren, we vouwen onze handen en we mogen ze openen in een besef van wie u bent. Heer, wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, ik bid om bescherming van soldaten, van alle verantwoordelijken, ook in Israël, vader. Maar Heer, dat er vrede zal zijn. De shalom van Jeruzalem. Heren, bij ons is machteloosheid, maar bij u is almacht. Wij bidden voor ons land en volk, heren. De dingen die gebeuren, Heer, de vreselijke dingen. Als ik denk aan Joodse mensen, aan jonge mensen die gepest worden op school, Heer. Heer, dat kan niet. Heer, bij ons is een beschaamd gelaat. O Heer, treed op. Heer, doe dingen in ons land, Heer. Mag het leiden tot de kennis van uw Heer Jezus Christus. In uw naam. Amen.
Amen. Dankjewel, dominee Kees van Velzen. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daarin vindt u actuele informatie met ook punten die u weer kunt meenemen in uw gebed. U kunt ook op een andere manier op de hoogte blijven. En dat is via het Christen voor Israël WhatsApp kanaal. Meer informatie daarover en hoe u zich daar dan voor kunt aanmelden, kunt u vinden ook op onze website cvi.nl/kanaal. Nogmaals dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.